Ik wilde deze morgen u een vraag stellen. En die vraag die stel ik als ik eerst wat teksten uit een aantal liederen heb voorgelezen. Dat was een beetje de reden dat ik dacht van hoe zit dat? En hoe gaan wij daarmee om? Een aantal teksten uit opwekkingsliederen. Sommige kent u misschien wel, andere die hebben we misschien niet zo vaak gezongen, maar... Het trof me, de hoeveelheid woorden en teksten die daarin tegenkomen. En die, als ik ze voorlees, dan gaat u wel in de gaten hebben wat het overkoepelende thema is van al die liederen. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. U roept ons in uw nabijheid. Komen wij voor uw troon. Wij komen voor uw troon. Dat is 369. Opwekking 43. Zo even een paar teksten. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Samen in zijn leger hem ten dienst gewijd. Christus onze koning stelt zich aan het hoofd. Hij heeft ons de zegen in de strijd beloofd. 166. U bent de grote koning. U bent de vredevorst. U bent de Heer van hemel en aard. Jezus Christus, u bent Heer, koning aller koningen. En 174. Juicht, want Jezus is Heer. Hij is verrezen en leeft. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. 461. Mijn Jezus, mijn redder, Heer, er is niemand als u. En het refrein zegt, juich voor de Heer. Heel de aarde wees blij, zing van de koning en zijn heerschappij. En dan nog een enkel lied, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. 652, zing voor de koning, het lam op de troon. Hij zal regeren, Gods enige zoon. Kom, zing dit lied met mij. Zing dat je hoort bij koning Jezus, hij is jouw Heer. Kom, richt je hart op hem. En als laatste, 701. Hoor de roep van de koning. Kijk omhoog naar de zoon, laat je loflied als reukwerk zijn dat opstijgt voor zijn troon. Hoor de roep van de koning. Hoogste koning, hier zijn wij om te gaan. U te volgen, want uw geest vuurt ons aan. Nou ja, je hebt wel in de gaten, dit gaat natuurlijk over de koning. En het trof me, terwijl je daar eigenlijk helemaal niet zo bij stilstaat, hoe vaak... En hoeveel we in onze liederen, maar misschien ook wel in ons spreken, in ons denken. We spreken over Jezus de koning. En de vraag deze morgen in ons midden, en de Bijbel geeft daar ook zeker wel een antwoord op. Is Jezus de koning? Of misschien moet ik hem anders zeggen. Is Jezus onze koning? Nou, dat willen we eens gaan onderzoeken. En ja, dan als je het over een koning hebt, dan heeft het natuurlijk altijd te maken ook met een koninkrijk en met koningschap. En als er een koning is, dan heeft het te maken met een troon, met een land, met onderdanen, met mensen, met dienaren. Nou, alles wat daarmee te maken heeft, dat hoort allemaal bij koning en bij koningschap. En dan is het altijd interessant om in de Bijbel te onderzoeken, wanneer is nou de eerste keer sprake van het woord koninkrijk? Of koningschap. De eerste keer dat het letterlijk genoemd wordt, dat is in Genesis 10. En dat is wel een bekende tekst, die hebben we al eens vaker gelezen. Dat gaat over Nimrod. Genesis 10, vers 10. Over Nimrod, een afstammeling van Gam. En dan staat er, hij was een groot jager, een geweldenaar. Genesis 10, vers 10. En het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. Dit is de eerste keer dat het woord koninkrijk in de Bijbel voorkomt. Het begin van zijn koninkrijk was Babel. Goed, we weten waar dat allemaal toe geleid heeft. De Babylonische ballingschap. Ze wilden zich een naam verwerven. Ze wilden zich niet verspreiden. Ze gingen in tegen datgene wat de Heere gezegd had. Op een verborgen manier was er in feite al eerder een koning, hoor. Want er was iemand tegen wie de Heere God had gezegd dat hij moest regeren over alles wat er was. En dat is het kenmerk van een koning. Dat hij de regering heeft, dat hij regeert, dat hij zorgt voor. En dat was natuurlijk Adam. Die wordt niet als koning genoemd. Alleen als type van Christus weten we natuurlijk dat hij in feite wel de koning was. Omdat Christus later, de laatste Adam, de tweede mens, de koning der koningen zal zijn. Maar de eerste keer dus dat dat concreet wordt gesproken over een koninkrijk, dan is dat meteen gekoppeld aan Babel, de tegenstander van God. De tweede keer dat er van koninkrijk wordt gesproken, ja, dan is de Heere God aan het woord. En dat is in Exodus 19, bij de uittocht uit Egypte. Het volk is de woestijn ingetrokken. De woestijn Sinai, zullen we maar zeggen. In het land Midian. Dat is het tegenwoordige Arabië. En daar komen ze bij een berg, de berg Horeb. En daar sluit de Heere God een huwelijksverbond met hen. En dan lezen we eventjes de tekst erbij in Exodus 19. Vers 4. U hebt zelf gezien, dat zijn de woorden van de Heere God die Mozes aan het volk moet vertellen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op Aarons vleugel gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, dat volk, dat persoonlijke eigendom, u dan zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En Mozes heeft dat gedaan. Even kort door de bocht, het volk van Israël, waar de Heere God mee trouwt, een huwelijksverbond mee sluit, zal een koninkrijk zijn. En dan is er ook een koning, we zullen zo lezen wie dat is. En het volk is samen het koninkrijk. En dat is dan een koninkrijk van priesters. En priesters heeft te maken met een bediening hebben om het woord van de Heer te verspreiden en te onderwijzen. Nou, dat is natuurlijk ook de taak van dat volk, ook in de toekomst. Maar als zij een koninkrijk zullen zijn, een koninkrijk van priesters, een heilig volk, een apart gezet volk, ja, mij ten eigendom, wie is dan hun koning? Nou, er is al een aanwijzing in, en die hoeft u nu op te zoeken, die lees ik even voor, nummer 23. Daar is Bileam aan het woord, weet je wel, Bileam die het volk moest gaan vervloeken, omdat ze anders zouden overwinnen het land, voordat ze het land Kanaan ingaan. En Bileam die staat onder Gods leiding, want hij kan niet anders dan Gods woorden spreken. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Dan zegt hij, God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Zie, ik kreeg de opdracht om te zegenen. Als hij zegent, God dus, kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Dat is dat volk Israël. Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Ook ziet hij geen kwaad in Israël aan. De Heere, zijn God, is met hem. En de jubelklank van de koning is bij hem. Dit is de eerste keer dat ook heel nadrukkelijk het woord koning wordt gebruikt in de context van wie dat is. En dat is natuurlijk de Heere God in deze zaak. Dat is wat Bileam zegt. De jubelklank van de koning is bij dat volk. En dan gaat de Heere God verder met dat volk en dan spreekt hij met Mozes. En dan is het wel mooi dat in Deuteronomium Mozes dat volk voorhoudt. Die zegt, als jullie nou straks in dat land zijn. En in feite, hij heeft het zo niet gezegd letterlijk, maar dan zegt hij natuurlijk feite. En God is jullie koning, want jullie zijn een koninkrijk van priesters. Als jullie nou in het land zijn en je mocht nou toch een koning willen zoals alle andere volken dat willen. Vanuit het geloof zou je zeggen, dat kan ik me niet voorstellen, want wie is nou een machtiger koning dan de Heere God zelf? Maar als jullie nou toch een koning willen hebben, net zoals andere volken, dan zijn daar een paar regels voor. En God heeft dan vervolgens een aantal regels gesteld voor de koning. Voor het geval dat. Nou ja, we weten, dat dient zich aan. Saul wordt koning, want ze wilden een koning hebben. En Saul wordt verkozen. Maar dat blijkt niet de man naar Gods hart te zijn. En dan lezen we in 1 Samuel 8. Toen zij zeiden, het volk van Israël, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. Samuel die dacht, ja, maar dat kan toch niet? De Heere God is onze koning. 1 Samuel 8, vers 6. Het was kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. En dat is wel mooi, dan komt de reactie van de Heere God. Die in Deuteronomium al had gezegd, als jullie nou een koning willen, dan zijn dit de regels voor een koning. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk. In alles wat ze tegen u zeggen, want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. In ieder geval is duidelijk, als je te maken hebt met een koninkrijk, dan heb je te maken met koningschap, dan heb je te maken met een koning. En in het Hebreeuws is het woord koning, melech. Denk even aan Melchizedek, waar datzelfde woord in zit, de koning der gerechtigheid, melech. Alleen dat woord melech, dat is ook op andere manieren vertaald in namen. Denk aan de afgod Moloch. Dat was een afgod waar kinderoffers werden gebracht, maar is afgeleid van datzelfde woord melech, koning. En ik kwam ook nog een naam tegen, dat is misschien wel aardig om te onthouden. Milka. Dat is lekkere chocola natuurlijk. Maar Milka, dat is ook de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse melech. En heb je enig idee wie Milka was in de Bijbel? Dat is geen chocolateriehoudster. Nee, Milka, dat was de dochter van Haran. En Haran was de broer van Abraham. En Milka die trouwde met de andere broer van Abraham, Nahor. Nou, dat was Milka. En zij was dan ook weer de oma van Rebecca. Dat is allemaal familie van elkaar. Verre familie wel. Maar in ieder geval, dat is Milka. Dat betekent dus koning. Melech, koning. En wat we dus zien, inderdaad in het begin van de Bijbel, is dat er al, laten we zeggen, twee koninkrijken zijn. Het koninkrijk van God, waar God koning van is en wat gemanifesteerd wordt in Israël. En we hebben al gezien dat het begin van het koninkrijk van Nimrod, van de tegenstander, Babel is. Dus we zien de God van de eeuwen tegenover Satan, de God van deze tegenwoordige boze eeuw. En het mooie is, die twee koninkrijken hebben ook allebei een hoofdstad. De hoofdstad van de tegenstander van Satan, wat die bij Nimrod is begint. Ja, het Genesis 10 zei het al. Het begin van zijn koninkrijk is Babel. Nou, dat zal in de toekomst ook weer zijn. En de stad van de grote koning, de Bijbel zegt het ook letterlijk. De stad van de grote koning, dat is Jeruzalem. En die twee zullen tegenover elkaar staan. Het is wel mooi dat de Bijbel zo duidelijk maakt hoe dat zal aflopen. Even in het kort, in Openbaring 17 daar staat, als Babel weer groot is geworden, en dat zal in de toekomst het geval zijn, als dat koninkrijk dus groot is geworden in Openbaring 17, twee versen die het zo duidelijk verwoorden, vers 17 en 18. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen. Dat gaat over de koningen die dan aan de bewind zijn. En dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. Dus ook in de toekomst, net zoals in het begin bij Nimrod, wordt het koningschap gegeven aan het beest, de tegenstander. En de vrouw die u gezien hebt, gaat de openbaring verder, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Heel nadrukkelijk een koninkrijk met Babel en een koning, het beest. En aan de andere kant, openbaring 19, dan verschijnt de ruiter op het witte paard. De verlosser, mag je zeggen. De overwinnaar. En dan lezen we van in openbaring 19. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heere der heren. En als die koning der koningen zal komen, dat is natuurlijk de Heere zelf. Dan zegt 2 Thessalonicenzen 2... Hij zal de tegenstander verteren door de geest van zijn mond. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Als hij een woord spreekt, dan is dat de overwinning. En we zien hier dus nadrukkelijk dat Jeruzalem de stad van de grote koning is. En dat vervolgens de koning aanwezig is om het koninkrijk wat uit de hemel komt. Want hij komt uit de hemel. Dat is het koninkrijk der hemelen. Om dat op de aarde te vestigen. En dat doet hij vanuit Israël. En vanuit Israël zal het heil voor deze wereld zijn. Heel nadrukkelijk lees je dus de woorden over koning en troon en onderdanen en dienaren en een volk dat de koning dient. Hoe verhoudt zich dat met ons? Nog eventjes voor de duidelijkheid. Ik zei al die term het koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk wat uit de hemel neerdaalt en in Jeruzalem gevestigd wordt met Israël als het heilsvolk en dat tot heil van de hele wereld zal zijn. En dan zal alles ook aan die koning onderworpen zijn. Maar nou kom ik een tekst tegen en dan gaan we naar Efeze toe en dan komen we meer, laten we zeggen, op ons vlak in de tijd van de gemeente, het lichaam van Christus, dat Paulus zo heel nadrukkelijk zegt dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Maar dan zegt hij ook iets over Christus. En dan staat er in vers 22, ik haal eventjes dat zinnetje ertussen uit. Vers 22, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En het gaat mij vooral om dat eerste deel. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Psalm 110 en Psalm 2 en Psalm 8, die spreken inderdaad over de mens aan wie, om wiens voeten alles onderworpen zal zijn. En dat gaat natuurlijk over Christus. Alleen Paulus die zegt hier in de context van de gemeente, het lichaam van Christus, ook in onze context, zoals wij hier zitten, in deze tijd van Gods plan, dat nu al alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn en dat hij als hoofd over alle dingen gegeven is aan de gemeente, die zijn lichaam is. Dat is een belangrijke vaststelling, dat alle dingen hem onderworpen zijn. Nou zult u zeggen, daar zie ik helemaal niks van. Nee, dat klopt ook wel aardig. Want we leven nog in een tijd dat de Heere zich verborgen heeft. En dat de Satan de God van deze eeuw is, deze boze eeuw. En Hebreeën 2 vers 8, daar zegt de Hebreeën schrijver ook, nu zien wij nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Nee, dat klopt, dat zien we nog niet. Dat zouden we misschien heel graag willen. Maar dat is niet wat er in Gods plan geopenbaard is. Nu zien wij nog niet dat alles hem onderworpen zal zijn. Met andere woorden, als alle dingen hem onderworpen zijn, wie is dan de koning? Ja, hij degene aan wie alles onderworpen is. Dat is de koning, de heerser. En dat koningschap is verborgen. En dat is een mooi, daar kun je nog hele bijbelstudies over houden. Ik wil twee voorbeeldjes noemen. Dat de Bijbel ook duidelijk maakt, ook in de context van het volk van Israël, dat het koningschap soms verborgen is en zich dan opeens openbaart. Zo van, dat had je niet gedacht, maar het is er wel. En één duidelijk voorbeeld, dat is natuurlijk David zelf. Saul, die was koning, maar dat was niet de man naar Gods hart, dat was David. En dan gaat Samuel naar Bethlehem toe. En dan zegt hij tegen Isaï, nou, heb jij nog zonen? Jawel, zeker, ik heb er 7. Geweldig sterke jongens. Maar die blijken het allemaal niet te zijn. De 8e, dat is een herder. Ja, die is buiten bij het veld, dat is de jongste. Nou, ophalen. En David wordt gezalfd als koning. Wie is de koning? Ja, David. Alleen hij openbaart zich nog niet als koning. Dat duurt nog een tijd. Totdat de tijd van God daar is. David is koning in het verborgene. En degene die op dat moment koning is, was niet naar Gods hart. Net zoals de tegenstander. Totdat het moment is dat hij overwonnen zal worden en dat David zich openbaart. Een nog mooier voorbeeld kwam ik in de geschiedenis, want daarvoor zijn die geschiedenissen in de Bijbel. Moet eens even met me meebladeren naar 2 Koningen 11. Dat is namelijk over de geschiedenis van koning Joas. 2 Koningen 11. Want je vraagt je soms af, hè, waarom die geschiedenis allemaal in de Bijbel staan, al die verhalen van die koningen en zo. Nou, ik denk omdat ze ons wat te zeggen hebben, omdat het Gods woord is. Even voor uw beeld. Ik heb zelf ook maar het schema er weer bijgehaald hoe dat zat met die koningen. Na Salomo kreeg je 2 lijnen, het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. 2-stammenrijk gaat voort in de lijn van koning Salomo, dat is het geslacht van David. En het 10-stammenrijk heeft een andere geslachtslijn. In dat 10-stammenrijk lees je ook vaker dat ze van de Heere afweken. Denk bijvoorbeeld aan die goddeloze Agab met zijn nog goddelozere, en de Bijbel zegt dat zo, vrouw Izebel. Vol van afgodendienst. Nou had Izebel een dochter en dat was Atalja. Laat nou die dochter van dat 10-stammenrijk, zal ik maar zeggen, trouwen met Joram, de koning van Juda. Dat is in deze tijd ook zo, dat de ene prins trouwt met de andere prinses van een ander koningshuis. Maar dat was toen dus ook zo. Die Atalja, die trouwt met Joram, de koning van Juda. En wat doet Atalja? Je zou kunnen zeggen, die begint voor zichzelf. Die moordt de hele familie van Joram uit. En die wil als het ware het koningschap overnemen, het koningschap van Juda. Waar de Heere beloofd had dat er altijd een nakomeling van het geslacht van David op de troon zou zitten. En die Atalja, die moordt ze uit. Dat lezen we in 2 Koningen 11. Toen Atalja, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, stond ze op en bracht ze heel het koninklijk nageslacht om. Dat is dus het nageslacht van Joram. Maar Joseba, de dochter van de koning van Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, een van de troonopvolgers, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning die te dood gebracht werden. En ze bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En ze verborgen hem voor Atalja, zodat hij niet gedood werd. Hij, die Joas, bleef 6 jaar met haar verborgen in het huis van de Heere, terwijl Atalja over het land regeerde. In het 7e jaar stuurde Jojada, dus de priester, boden en liet de bevelhebbers over 100 en de garde en de lijfwacht halen en bracht hen bij zich in het huis van de Heer en sloot een verbond met hem. Hij nam hun in het huis van de Heer een eet af en toonde hun de zoon van de koning. Dan sla ik even een stukje over. Want dan gaan ze een plechtigheid voorbereiden. En dan lezen we in vers 12. Dan is dat de plechtigheid. Daarna bracht hij de zoon van de koning naar buiten. Buiten de tempel waar die bewaard was. En zette hem een diadeem op. En gaf hem de getuigenis. En ze maakte hem koning en zalfde hem. Ze klapte in de handen en zeiden: leve de koning. Nou ja, met Atalia loopt het verder niet goed af. Maar in ieder geval, het is ook een bijzonder verhaal over een koning die 6 jaar verborgen blijft, in het 7e jaar zich manifesteert, zichtbaar wordt. En in die 6 jaar, waar was hij toen? In het huis van de Heer. Nou, dat is natuurlijk een geweldige heenwijzing ook naar de toekomst. Waarin de wereld het 6 eeuwen, nee niet 6 eeuwen, 6000 jaren, in ieder geval 6, zonder koning moet stellen en zich afvragen: waar is die koning? Waar is die koning? Nou, die koning blijkt te zijn in het huis van de Heer. En in het 7e jaar, als de 7000 jaren aangaan, in het 7e jaar zal die koning zich manifesteren. En dan komt hij tevoorschijn uit het huis van de Heer. Geweldig beeld van de toekomst. Nog mooier is dat Jojada, de hoge priester, die bedenkt deze manifestatie en deze gebeurtenis. Laat die plaatsvinden, leve de koning, kun je lezen, op de Sabbat. Nou, dat is ook de 7e dag. En de Sabbat is ook de 7000 jaren, want 1000 jaren zijn bij de Heer als 1 dag. En als die 1000 jaar in de toekomst aangehouden zal breken, dan zal dat ook een Sabbat voor de wereld zijn, een rustperiode. Zijn koninkrijk. En zo zie je dat zo'n geschiedenis daar in Israël van Atalia en Joas een geweldig beeld is van de verborgen koning die zich op zijn tijd zal manifesteren. En dan zal er geroepen worden: leve de koning. Dat is trouwens wel mooi, in de Engelse vertaling is dit vertaald met God save the king. Ik denk ook dat ze het daar vandaan hebben. Letterlijk staat het woord God er helemaal niet genoemd, maar de Engelsen hebben het zo genoemd: God save the king. Leve de koning. Ja, dat is toekomstmuziek. Dat zul je nu niet horen. Komen we terug bij de vraag: is Jezus de koning? Nou ja, dan kun je eigenlijk niet anders zeggen dan ja. Want we lezen het in zoveel voorbeelden. Hij is de koning. Sterker nog, weet je nog wat de engel Gabriel zei toen hij bij Maria kwam? Je zult zwanger worden en een zoon baren. Je zult hem de naam Jezus geven. Lucas 1, vers 32. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat betekent dat hij dus koning is. Let op, nog duidelijker. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Hij is nu verborgen. Hij heeft zich verborgen met de hemelvaart. En als de 7000 jaren aanbreken, dan zal hij zich manifesteren op de Sabbat. En dan zal er rust komen. Maar de vraag is, en dan wordt het persoonlijk, en dan moet je naar jezelf kijken. Is die Jezus, koning van Israël, is die ook mijn koning? Is die ook jouw en mijn koning? Dan heb je natuurlijk de neiging om in figuurlijk in te zeggen: ja, natuurlijk. Want hij is degene die het voor het zeggen heeft. Hij, tussen haakjes, regeert over mij. Mag je allemaal zeggen. Alleen waar het mij om gaat, is dat de Bijbel zulke woorden niet gebruikt. En met alle goede bedoelingen mogen wij onze eigen woorden gebruiken om onze gevoelens te uiten en om ons uit te spreken. Maar ik denk dat het van belang is om ons te houden aan wat Gods woord erover zegt. Wat de context is van het gebruik ook van dat woordje koning en in hoeverre dat op ons van toepassing is. Want wat zijn wij? Leden van het lichaam van Christus. En daarvoor gaan we even naar Efeze hoofdstuk 3. Want Paulus die maakt dat natuurlijk heel erg duidelijk. Even voor de goede orde, als u bijbelonderzoek doet. Ik geloof dat in de Evangelie en in het boek Handelingen 126 het woord koning voorkomt. En in de brieven van Paulus maar 5 keer. Dat zegt al heel veel. Zegt niet alles, maar dat zegt ook heel veel over het gebruik van het woord koning. En de context waarin het wordt gebruikt. Lezen we Efeze hoofdstuk 3. Waarin Paulus nog eens een keer uitlegt wat zijn bediening is geweest. Welk rentmeesterschap, wat hij aan het uitdelen is. En dan lezen we vanaf vers 1. Tot en met vers 7. Om die reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dus het was eerst verborgen, maar het is nu geopenbaard. Dat in andere tijden niet bekend is gemaakt aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Wat is geopenbaard? Namelijk dat de heidenen, letterlijk staat er de volken, mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen het evangelie, om door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Mij is bekendgemaakt en het is nu geopenbaard. Wat? En dan zegt Paulus 3 dingen. Dat de heidenen, en dat is de volken, en dat is wel bijzonder, want als we Exodus hebben gelezen, dan heeft God toen de tijd gezegd, alle volken zijn mijn eigendom, maar eentje haal ik daartussen uit. Dat is het volk van Israël. We weten dat de Heer Jezus gekomen is en zei, hier is de koning, kom dan tot berouw en bekering. Ik verkondig u het koninkrijk der hemelen, want de koning is er. Kom dan tot geloof, maar dat heeft het volk niet gedaan. Dit zij u dan bekend dat dit heil aan de heidenen gezonden wordt, aan de volken. Die voorrangspositie van dat volk Israël met de koning die aanwezig was, maar die koning heeft zich verborgen in het hemels heiligdom, net zoals Joas. Die koning is verborgen en dat koninkrijk manifesteert zich niet. Er is als het ware een tijd aangebroken dat dat ene volk niet het bijzondere volk van God was. Of zoals Hosea het zegt, ze zijn lo-ami, niet mijn volk. Dat betekent dat alle volken overblijven. En van al die volken, zegt Paulus, ik vertel jullie dat de heidenen, de volken, mede-erfgenamen zijn. En dan zegt hij 3 woorden die allebei met mede beginnen, dat ze mede-erfgenamen zijn, medelichaam of samenlichaam en mededeelgenoten van zijn belofte in Christus. Niet meer één volk in de heilspositie, maar alle mensen. En al die mensen, en daar horen wij ook bij, u en ik, wij zijn mede-erfgenamen, wij zijn een medelichaam of een samenlichaam en we zijn mededeelgenoten van zijn belofte in Christus. Mede-erfgenamen van de erfenis in het heiligdom. Als u even 1 bladzijde terugbladert. In Efeze 1 vers 18. Daar bidt Paulus dat we zullen kennen. En dat we verlichte ogen van ons verstand hebben om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Je mag ook zeggen in het heiligdom. Dat is de plaats waar Christus is, waar God is. Dat is de plaats waar wij gezet zijn in het hemelse. Dat wij de heerlijkheid van zijn erfenis daar zullen ontdekken. Wij zijn mede-erfgenamen. Dat betekent, Christus is de erfgenaam van alle dingen en wij zijn mede-erfgenaam met Christus. Wij zijn, tweede aspect wat hij zegt, wij zijn zijn medelichaam. Hier in onze vertaling staat hetzelfde lichaam. Wij zijn dus één met Christus. Of als je het anders zegt, we zijn dus één met die koning. Want Christus is de koning, ook in de toekomst. En wij zijn één met die koning, met Christus. En we zijn mededeelgenoten van zijn belofte in Christus. Alles wat Christus beloofd is, daar zijn wij mededeelgenoten van. Ja, want als je één bent met Christus en verbonden bent met hem, dan kan het niet zo zijn dat er met, en ik zeg het een beetje plastisch en simpel, maar dan kan het niet zo zijn dat in de toekomst er iets met Christus gebeurt, terwijl er wat anders met zijn lichaam gebeurt. Nee, want dat is één. Die horen bij elkaar. Mede-erfgenamen, mede-lichaam, mededeelgenoot. Zo spreekt Paulus daarover. Dan heeft hij het dus niet over dat je een onderdaan bent, dat je een priester bent in het koninkrijk. Dat betekent niet dat je een inwoner bent van een koninkrijk en dat je af en toe op audiëntie moet bij de troon, want dat hoort bij een koning. Nee, ja, het klinkt misschien raar, maar je bent die koning. Je bent in ieder geval deel van die koning. Medelichaam, mededeelgenoot. En daarom spreekt de apostel Paulus ook nooit over Jezus als de koning. Maar let maar eens op hoe Paulus het over de Heer Jezus heeft. En ik zeg het al, dan heeft hij het over de Heere Jezus Christus. En Heere, dat is het Griekse woord kurios, meester, bezitter. De Heere Jezus, dat is degene die in vernedering kwam, maar die uiteindelijk de gezalfde bleek te zijn, de Christus. Dat betekent gezalfde, de Messias. Dus degene die alles bezit, is gekomen in vernedering, Jezus, en is vervolgens verhoogd en naar de hemel gegaan, is de Christus, is de gezalfde, en de wereld wacht op zijn terugkomst. Als die inderdaad zich uit het heiligdom zal manifesteren en de Sabbat zal aanbreken. Paulus spreekt dus over Jezus als Heer of hoofd. Daar hebben we ook al teksten van gelezen. En je zou kunnen zeggen dat voor de individuele gelovigen, voor u en mij persoonlijk, wie is de Heer Jezus voor je? Wie is Christus? Ja, Bijbels gezien zou je kunnen zeggen, dat is onze Heer. En als het over de gemeente gaat, ons gezamenlijkheid, het medelichaam, dan spreekt de Bijbel, dan is hij het hoofd van het lichaam, waar je dan een deel van bent. Maar, nou is er nog een andere tekst, we zijn in Efeze, even doorbladeren naar Colossense. En die verbindt u en mij aan het woord koninkrijk. Dat is dan toch wel belangrijk, om eventjes te lezen wat staat daar precies. En wat voor koninkrijk is dat dan? Ook weer een bekende tekst, Colossense 1, vers 12 en 13. Wij danken de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonde. Hé, wij zijn dus wel degelijk overgezet vanuit de duisternis. We zijn van positie veranderd, heel principieel. We zijn van positie veranderd. We zaten in de duisternis. Als mens, de tegenstander, heeft de duisternis om zich heen. En je bent overgezet. En je bent gezet naar de plaats waar het licht is. Timotheus, schrijft Paulus, dat God een ontoegankelijk licht bewoont. Nou, in dat licht ben je gezet. We zijn overgezet vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Zien we dat koninkrijk? Nee, dit is nou precies wat te maken heeft met de verborgenheid. Dat is een verborgen koninkrijk. Want, en dat is Gods koninkrijk, dat is alles wat God doet. Want God is uiteindelijk de koning aller koningen. En als alles onder zijn voeten is gelegd en alles zal overwonnen zijn, dan geeft de Heer Jezus als Christus de koning het over aan de Vader. In Gods koninkrijk, daar gebeurt alles. Dat is de paraplu, zal ik maar zeggen, van Gods hele plan, Gods koninkrijk. En we zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is een verborgen koninkrijk. Dat is dus op de plaats waar de Zoon van zijn liefde nu is. Want daar ben je overgezet. Nou, waar is de Zoon van zijn liefde? Ja, nou ja, één hoofdstuk verder, Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. Aan de rechterhand van God. In de macht van God, in de majesteit van God. In de uitvoerende macht van God. Daar is Christus. En als u en ik zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, dan zijn we dus op de plaats waar Christus is. En dat is in de hoogste hemel. En dat klopt ook, want we zijn gezegend met alle zegen, alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dat is in het hemelse. Dat is waar Christus is. Dat kan ook niet anders, want we waren toch immers een medelichaam en mede-erfgenaam en mededeelgenoot. Dat is waar Christus is. En dat is de Zoon van zijn liefde. En in hem, en dat is dan kenmerkend ook voor deze tijd, van de overvloedige rijkdom van genade, in hem, in de Zoon van zijn liefde, hebben wij de verlossing, zegt Colossenzen 1 vers 13. Vers 14, in hem hebben wij de verlossing, de bevrijding, de betaling van de losprijs door zijn bloed en de vergeving, de vrijlating uit de gevangenschap van de zonde. Terug naar onze vraag, is Jezus onze koning? Nou, als je naar Gods woord luistert en het op een rijtje zet, dan zie je dat als het gaat om mensen en om relaties en om verhoudingen, dat de een zich verhoudt ten opzichte van een ander. Dat hebben u en ik ook. Wij verhouden ons met anderen. We verhouden ons met onze buurman en die noemen we dan buurman. Dat is wat anders dan je broer. Daar heb je een andere verhouding mee, of je zuster. Die noem je ook geen buurman, maar die noem je bij de naam, of je noemt een broer of zus. Een collega is iemand anders dan degene met wie je getrouwd bent. Een collega is een collega en je staat in die verhouding met die collega, maar dat is een andere verhouding dan je partner met wie je een verbond hebt gesloten. En zo gebruiken we ook terminologie die daarbij hoort. Want ik noem mijn collega niet mijn vrouw. Ook al vind ik haar misschien heel aardig of zo, maar ze is niet mijn vrouw, dus noem ik haar ook niet zo. Ik noem mijn buurman niet mijn beste vriend. Dat is hij ook niet. Ze is een verder beste man, maar dat is mijn buurman. En zo spreek ik hem dan ook aan of ik gebruik zijn voornaam. Maar dat is wat anders dan dat ik hem een beste vriend noem, want daar spreek je anders mee enzovoort. Dus met andere woorden, hoe wij ons verhouden en wat onze betrekking is, heeft te maken met welke woorden we ook gebruiken. En dat doet de Bijbel ook. Want wat is Christus voor de gemeente? Is het hoofd. En wij de leden en we zijn met hem verbonden. En vandaar dat de Bijbel woorden gebruikt als mede-erfgenaam, mede-lichaam, mede-deelgenoot. Want je bent één met hem geworden. En je deelt in wat Christus is. Maar de Bijbel heeft natuurlijk ook andere terminologie. En dat is ook in de kerk terminologie die gebruikt wordt. Denk maar bijvoorbeeld dat velen menen dat Christus de bruidegom is. Maar dat betekent dat wij de bruid zijn. Want daar hoort die terminologie bij. Als je Christus de bruidegom noemt, ja, dan moet er ook een bruid zijn. En dat zouden wij dan zijn. De Bijbel maakt duidelijk dat dat voor Israël geldt, het huwelijksverbond enzovoort. Maar het laat zien, de benamingen, de woorden die je gebruikt, zijn belangrijk om te duiden in welke betrekking je tot die ander staat. Nog zo'n voorbeeld. En dat valt misschien niet zo lekker, want je voelt je daar zo goed bij. Maar de uitspraak dat de Heer Jezus de goede herder is. Is die dat? Ja, natuurlijk is die dat. Want dat zegt hij zelf. Ik ben de goede herder. Maar is het ook jouw goede herder? Want als dat zo is, dan zet je jezelf in de positie van een schaap. Want de schapen hebben een herder nodig. Ben jij een schaap in Gods plan? Nee, we zijn medelichaam, mededeelgenoot, mede-erfgenaam. We zijn geen schaap. Oh, dat vinden we natuurlijk heel prettig, om een beetje in een nederige positie te gaan zitten. En dan te zeggen, ach ja, ik kan ook niet zoveel, ik laat me leiden door de herder, want dan komt het wel goed. En dat mag je best zeggen. Natuurlijk, ik ben de laatste die zegt, dat, zo mag je niet spreken. Maar wees je bewust dat de Bijbel er zo niet over spreekt. Ach, als het onveilig is, dan kan ik altijd schuilen onder zijn vleugels. Geweldig mooi beeld. Maar ben je dan een kuikentje wat bij de moederkip moet schuilen? Zo spreekt de Bijbel niet over gelovigen. Weet je, als in je mens zijn en in je gevoelens en in je beleving komen zulke beelden heel mooi van pas. Want, en ze zijn soms ook heel terecht dat God inderdaad degene is bij wie je schuilt, omdat je je ontheemd voelt of wat dan ook. Maar de vraag is, is dat je positie? Is dat de terminologie die de Bijbel ook gebruikt? Dat is wat anders dan dat je medelichaam bent. Nog zo'n voorbeeld. God of de Heer Jezus is de Heelmeester. Ja, dat is die. Maar een heelmeester wordt genoemd door iemand die ziek is. Want die heeft een heelmeester nodig. Dat is de verhouding. Een heelmeester ten opzichte van zieken. Van zieke mensen. En nou een heel concrete vraag. Bent u een ziek mens? Ja, nou is het belangrijk om te onderscheiden. Ja, maar wat bedoelen we nou? Kijk, naar het vlees gesproken kun je behoorlijk ziek zijn hoor. Kan er van alles aan de hand zijn. Maar ben je als gelovige je positie in Christus kennende, mede-erfgenaam, mede-lid, mede-deelgenoot, ben je dan een ziek mens? Wel nee. Je bent gezegend met alle geestelijke zegen. Dat je in het vlees tijdelijk te maken hebt met een bepaalde ziekte, ja, dat zijn de omstandigheden van deze wereld. Maar je bent niet ziek. Je bent een gelovige, een lid van het lichaam van Christus. En moet ik me dan verhouden tot de heelmeester? Nee, hij is namelijk mijn hoofd. En in hem ben ik al gezegend met alle geestelijke zegen. En als het lichamelijk voor de wind gaat, dan is dat mooi meegenomen. Maar niet meer dan dat. Dus wat is Christus voor de gemeente? Nou ja, in ieder geval niet wat hij is bijvoorbeeld voor het volk van Israël, of wat hij in de toekomst voor deze wereld zal zijn. Nee, ik eindig met de ene laatste tekst, Efeze. We zitten in Colossense, hè? Efeze hoofdstuk 2, vers 19. Vers 18 voor de context. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar u bent medeburgers van de heiligen. Medeburgers van de heiligen. En huisgenoten van God. U bent een huisgenoot van God. U bent met Christus verborgen in het hemelse. Daar waar God is. Zoals Joas als koning verborgen was in de tempel en later zich manifesteert. Zoals Christus verborgen in het huis van God. In het heilige der heiligen, in het binnenste. En wij zijn huisgenoten van God. Dat is heel wat anders dan een schaapje of een zielig kipje of een zieke of een bruid. Hoezeer je naar de mens je af en toe zo voelt. Hoezeer je je zou willen vereenzelvigen met dat beeld. Zeker. En daar is ook niks mis mee als je dat in je eigen gevoel op dat moment helpt en kracht geeft. Denk ook aan zoveel psalmen die op die manier ook spreken. Maar uiteindelijk gaat het erom, maar wie ben ik nou in Christus? Ben ik me dat bewust? Is hij de koning bij wie ik op audiëntie moet gaan en mag ik dan komen voor zijn troon? En moet ik dan heel nederig zijn? Wel nee, ik ben met hem gezet in het hemelse. Mijn leven is verborgen in Christus bij God. De positie van Christus is ter rechterzijde van God. En ik heb volgens mij wel eens vaker gezegd, maar dat maakt het mij zo bewust. Op het moment, en dat kan niet, want God is geest, maar bij wijze van spreken. Als God, de Almachtige, die woont in het hemelse, in een ontoegankelijk licht. Als die bij wijze van spreken naar rechts zou kijken, dan ziet hij wat er aan zijn rechterhand is, om het maar even plastisch voor te stellen, en dat is de Zoon. Maar wie ziet hij als hij de Zoon aankijkt? Dan ziet hij ook het lichaam van de Zoon, de gemeente, het lichaam van Christus. Dan ziet hij jou en mij. Zo dicht ben je bij God. En dat mag ons denk ik helpen om ons bewust te zijn wie we zijn, wat we zijn. En als je af en toe naar de mens denkt, ja maar nou ben ik ziek en ik heb een heelmeester nodig. Nou laat dat dan gelden voor een lichamelijke kwaal en ga naar de dokter. Maar ga het niet betrekken op de geestelijke toestand. Want geestelijk ben je in het hemelse. En ben je helemaal niet ziek. Ja, misschien ben je dat helemaal niet zo bewust. En er zijn menig dag dat je dat helemaal niet zo ervaart. En dat je dat helemaal niet zo voelt. Maar op basis van Gods woord ben je een huisgenoot van God. En je zit als het ware, om dat beeld te gebruiken, aan zijn tafel. Je hebt de positie in Christus. En vandaar ook Colossense 3. Als huisgenoten van God. Als je nou met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die ter rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. God is de koning aller koningen. En in de toekomst zal ook de wereld daarvan getuigen. En wij zijn nu al reeds geplaatst in die machtige koning. We zijn het lichaam van Christus. Uw leven is met Christus verborgen, want we zien er helemaal niks van, hè? In God. Hij is de Almachtige. En zo mogen we alles doen en zeggen en zingen en spreken en leven tot eer van zijn naam. Amen. Stel voor dat we de Heer daarvoor gaan danken. Ja, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat wij u toebehoren vanwege de positie die we hebben in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we bij u mogen wonen, bij u mogen zijn. Dat is nog steeds een verborgenheid, want we zien het ook zelf niet. We ervaren het ook zelf vaak niet. We voelen het vaak helemaal niet. Maar we mogen het zeggen op grond van uw woord. En op grond van uw plan. Dat zijn geweldige dingen, Heer. Wilt u maken dat we ons dat bewust zullen zijn? Dat we niet in nederigheid zeggen, u bent zo groot. Want ik ben groot met u. Ik mag genieten van alle geestelijke zegen met u. Ik mag delen in de erfenis met u. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo ook de dingen uit uw woord mogen ontdekken. Wilt u met ons zijn de rest van deze dag? Wat we gaan doen, waar we zijn. Dat we een blij getuigenis mogen hebben van het leven dat we hebben ontvangen. En dat we uit mogen zien, Heer, en dat is geweldig. Als Christus verschijnt die ons leven is, ja, dan kan het niet anders dan verschijnen ook wij met hem in heerlijkheid. Een geweldige dag om naar uit te zien. En om nu al geestelijk in alle rust van te genieten. Dank u wel daarvoor. Heren, uit genade. Amen. Goed. Ja, welk lied moet je nou nog zingen? Wij gaan geen liederen in de band doen, hoor. Maar ik stel voor dat wij... Die hebben we vorige week ook gezongen. Dat vind ik ook een geweldig mooi lied. God en God alleen. Hij is de schepper van alle dingen. Om hem gaat het. En we hebben een geweldige positie in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik weet niet of u hem allemaal zo kent, maar we gaan het maar eens proberen. En als we hier een paar keer meer zingen met elkaar, dan komt hij er vanzelf in. God en God alleen.